BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. Nog 86 dagen tot kerst. Maar daar gaan we het verder niet over hebben vandaag. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over online gokken. Vanaf morgen is dat legaal. Over de krapte op de arbeidsmarkt. Dat kan opgelost worden door meer te gaan werken. Joepie, nog meer. Over polsbandjes in de horeca. En natuurlijk... vanaf vandaag in de bioscoop, de nieuwe James Bond. In mijn panel vandaag Alina Denny-Bell, voorzitter van FNV Young & United... en Munja Houari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de formatie Hoe kan het ook anders? Donderdag 30 september is het vandaag, bijna 200 dagen na de verkiezingen. En we lijken volgens de geruchten af te stomen op een voortzetting van de huidige coalitie. Dus VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Na urenlang overleg met informateur Remkes hebben de leiders van VVD, D66 en CDA gisteravond overleg gevoerd met hun fracties. VVD en CDA zijn eruit en D66 trouwens ook. Hun standpunt is nog onbekend, maar zij zijn eruit en het wacht is nu op Kaag. Wat gaan zij besluiten? En wat gaat er dan gebeuren? Heel interessant wat D66 gaat doen. Die partij was eerst falikant tegen verder gaan met vooral de ChristenUnie. Want het moest allemaal zo progressief mogelijk worden. Maar sinds zondag staat die ChristenUnie-blokkade bij het grof vuil. Wat vinden de kiezers van D66? Is dit nieuw leiderschap? Is dit een radicaal idee van bestuurlijke vernieuwing? Hoe staat het met de coalitie die in januari nog naar huis werd gestuurd? Of opstapte en die straks waarschijnlijk gewoon verder gaat met regeren. 12:30 praten Remkes, Rutte, Kaag en Hoekstra verder. Maar eerst luisteren ze naar deze uitzending. En ons breekijzer is vandaag: doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. En dat is geen goede zaak. Wat vind jij? Ben je het eens of oneens? Wil je meepraten in onze uitzending? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer is dus: doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. En dat is geen goede zaak. Ik ga zo meteen kijken hoe Munja en Alina daarop reageren. Maar ik begin even bij Frans Wijsglas, prominent VVD'er, fervent twitteraar, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan.
Ja, meneer Wijsglas, ons breekijzer. Rutte 3, als dat Rutte 4 wordt, meer van hetzelfde, geen goede zaak. Wat vindt u?
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zeggen. Het is ook, ook voor mij moeilijk uit te leggen. Want er is 6 maanden... zogenaamd geformeerd. Na die 6 maanden zouden ze, als het allemaal klopt, zouden ze uitkomen bij de huidige coalitie. Ja, dan zeg ik ook, dat had ook 3 weken na de verkiezingen kunnen gebeuren. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat het, of natuurlijk, het is niet zo dat het meer van hetzelfde hoeft te zijn. Want er staat morgen niet een Rutte 4 van dezelfde samenstelling op de stoep bij de koning. Op het bordes bij de koning, pardon. Als ze dat zouden beslissen, begint eigenlijk pas de formatie. Gaan ze met die 4 huidige partijen onderhandelen over een regeerakkoord? Moeten er daarna nieuwe ministers en staatssecretarissen worden benoemd? Dus het zal niet hetzelfde zijn.
Nee.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er erg verbaasd over zijn. En dat ben ik zelf ook.
Ja, maar eigenlijk vooral de manier van totstandkoming dan eventueel.
Ja, want op zich, zoals ik over een heleboel onderwerpen inhoudelijk denk, en dat gaat nu te ver om daar allemaal op in te gaan, maar kan ik me best goed vinden bij deze samenstelling van VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Dus op zich, als het in een gewone formatie na een maand tot stand was gekomen, ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, had ik het helemaal niet zo gek gevonden. Dus procedureel en in de tijd, ja, vind ik het ook helemaal idioot, ik zeg het maar zo. Ja. Maar inhoudelijk politiek gezien, al moeten we nog wachten wat er in dat regeerakkoord komt over, en dat kan weer 2 maanden duren hiervan. Maar inhoudelijk politiek gezien ben ik er niet heel ongelukkig mee.
Oké, laten we zo even verder praten, ook over wat details. Ben ik wel benieuwd naar. Eerst even een rondje in mijn panel. Alina, ons breekijzer, doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. Dat is geen goede zaak. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat ik er eigenlijk wel mee eens ben. Want als we kijken naar het track record van het vorige kabinet, er zijn zoveel crisissen die nu eigenlijk actie vereisen. De wooncrisis, klimaatcrisis. Nou, we hebben het leenstelsels met al die schulden. En keer op keer hebben ze niet laten zien dat ze daar iets aan gaan doen en aan willen doen. En dat biedt mij niet per se heel veel hoop voor weer dezelfde coalitie. En ik denk, wat net gezegd werd, als dit de coalitie is, had het ook al een half jaar geleden gekund. Ja, Misschien ook wel.
Ja, en maar inhoudelijk heb jij ook weinig fiducie erin dat dit dat zij nu daadkracht kunnen tonen, dat zij de grote problemen van deze tijd, deze partijen, dat die dat in zo'n constellatie kunnen aanpakken.
Ja, ik denk, want er is nu heel veel nodig. En ze hebben niet laten zien, niet bewezen dat ze dat gingen doen de afgelopen 4 jaar. Terwijl toen de tijd ook al aan het dringen was.
Ja. Moenja, hoe kijk jij er met je ondernemershart naar?
Nou, helemaal mee eens. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar inderdaad het stukje leiderschap en dan met name het stukje betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, dat heeft gewoon niemand getoond tot nu toe. Mm-hmm. En als dit alleen al de manier is om met elkaar te kijken hoe gaan we samenwerken, ik geloof niet dat zij dingen gaan doen die echt impactvol zijn voor Nederland. Ik heb er eerlijk gezegd geen vertrouwen in.
Ja.
Als dit al zo dramatisch moet gaan, laat staan, als ze zo meteen echte kwesties moeten gaan oppakken waar ze eigenlijk nu al te laat mee zijn. Zoals inderdaad de thema's die net genoemd werden.
Ja. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Even kijken hoe zij erover denken. Wil je ook meepraten? 020-468-4x0. Dat is ons telefoonnummer. Kan ongeveer tot 11:30. En ons breekijzer vandaag is: doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde en dat is geen goede zaak. Meneer Jochems, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zegt u het maar.
Ik denk dat het wel kans heeft programmatisch met dezelfde partijen. Mm-hmm. Maar dan zou je de bewindslieden compleet moeten veranderen. Want het bleek vaak in de personen te zitten die onwillig waren.
Ja.
Als je naar de programma's kijkt, dan ligt het dicht bij elkaar.
Ja, dus je moet niet dezelfde poppetjes terug laten keren in het kabinet.
Inderdaad, je hebt de minister Blok die op alle departementen heeft gezeten en slecht heeft overgedragen, noem allemaal op. Dat is allemaal hetzelfde.
Ja.
Vervang dat, want je ziet gewoon dat die generatie die samen gewerkt hebben, dus Sophie Hermans met D66, dat werkte goed.
Mm-hmm.
Om dat programma te maken. Zolang Mark Rutte en de VVD oud-bewindslieden, dus die wil ik dan de dinosaurussen zich er maar niet mee bemoeien.
Ja. En meneer Rutte zelf en mevrouw Kaag, die gaan dan toch wel weer terugkeren, vrees ik zomaar. Meneer Hoekstra, ja.
Rutte is zo flexibel als wat.
Mm-hmm.
Dus laat die het nog eventueel maar gewoon managen.
Ja.
Maar met een nieuwe ploeg zal die zich aanpassen aan de stijl en een nieuwe elan van nieuwe mensen.
Ja, duidelijk, dank u wel. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Op de vraag die u stelt, ik heb er nog geen fiducie in. Mm-hmm. Waarom niet? Want Kaag heeft enorm lang vastgehouden wat of ze wil. Dus dat is als het ware het eigen belang boven het algemeen belang. Of anders gezegd, ze zat op een stokpaardje. En een stokpaardje, daar is ze vanaf gehaald. Maar is dat nou vrijwillig gegaan? Of is dat gedwongen? Heeft er afscheid van genomen?
Mm-hmm.
Want dan is het natuurlijk, dan staat een stokpaardje nog achter de stoel. Dus zolang ze geen zadelpijn gekregen heeft van een stokpaardje bereiden, geen fiducie erin.
Ja, maar het is misschien ook wel groot dat zij als eerste zo'n stap heeft durven zetten.
Ja, dat weet ik wel, maar dan had ze natuurlijk veel eerder moeten doen.
Ja, had ze het eerder moeten doen. Oké. Ik ga zo meteen naar Bart en ook nog even naar Mick die aan het bellen is. Meneer Wijsglas, ik hoor één persoon, Gert, die zegt, ja, de poppetjes, dat moet wel helemaal anders. Je kan niet verder met, meneer Blok werd genoemd, maar met de namen die er nu zitten.
Ja, ben ik het wel mee eens. Ook wat werd gezegd over Rutte. Die als manager, leider van een kabinet, dat heeft hij. En natuurlijk heb ik ook, ik ben lid van de VVD, maar ik heb ook kritiek op dingen van Rutte, natuurlijk. Maar al met al heeft hij het 10 jaar toch knap gedaan. Dus ik heb geen bezwaar. Andere mensen denken er anders over, dat weet ik. Maar ik heb geen bezwaar tegen Rutte als premier. Maar veel van de nu zittende bewindslieden, die zullen echt niet moeten terugkomen. Je moet echt aantonen, en ik ga niet namen noemen van die wel en die niet.
Jammer.
Dat zou ook een beetje met het losse pols zijn. Maar veel van de nu zittende bewindslieden, dat zou goed zijn als er nieuw elan komt in dat nieuwe kabinet van de huidige partijen, als het doorgaat, zeg ik er weer bij.
Ja.
Ook in de personele bezetting. En ik zou het heel goed vinden als in ieder geval de fractievoorzitters van de drie partijen, behalve de partij die de premier dan levert. En eigenlijk zou het ook goed zijn als die in de Kamer zou blijven.
Mm-hmm.
Maar ik zou het goed vinden als Kaag, Hoekstra en Segers, en Segers heeft dat al gedaan de afgelopen 4 jaar, heel goed van hem, in de Kamer blijven. En dan kunnen ze een beetje de Bolkestein-rol van vroeger, als mensen dat nog weten, spelen.
Ja.
Of niet spelen, zijn. Constructief, hard oppositie, niet oppositie, constructief, hard het geluid van de partij vanuit de Kamer laten horen. Ik zou het prachtig vinden. Het zou voor mevrouw Van Kaag een hele goede leerschool zijn.
Ja, probeert u nou een beetje de politiek leiders, behalve meneer Rutte, onschadelijk te maken? Of interpreteer ik dat verkeerd?
Nee, echt niet. Want jullie hebben me gevraagd als deskundige. En ik zit niet zo in mijn vel, zou ik maar zeggen. Zeker niet. Nee, echt niet. Okay. Nee, ik vind, er is een traditie in Nederland dat de grootste partij de premier levert. Ja, er moet heel wat gebeuren om die traditie te doorbreken, vind ik. Ja, en de VVD is het er nou eenmaal intern over eens dat Rutte moet zijn. Maar als oud-Kamervoorzitter vooral vind ik het heel belangrijk dat de Kamer echt dualistisch werkt. En dat kan je enorm stimuleren door politiek leiders niet in het kabinet, maar in de Tweede Kamer te laten zitten. Dat is de gedachte.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Sorry, meneer Wijslas, ik praat even door me heen. BNR breekt met vandaag in mijn panel Moenja Houari van Groei IT, Alina Denny-Bel van FNV Young & United, Frans Wijsglas, die we net ruw onderbraken, oud-voorzitter van de Tweede Kamer.
Niks.
Oh, dank. En we praten over ons breekijzer. Doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde en dat is geen goede zaak. Wil je reageren, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Alina, denk jij dat D66 dit kan verkopen naar de achterban? Want die partij heeft heel lang gezegd, we willen een meer progressief kabinet. Graag met PvdA en GroenLinks erin, als het even kan. Daar hebben misschien kiezers ook wel bij gedacht. Dat je dacht van, we willen progressiever, ChristenUnie niet meer. Ja, dit wordt wel heel spannend voor mevrouw Kaag als ze dit gaan doen. Hè. We weten dus, de fractie is eruit, maar wat ze vinden weten we nog niet. We gaan er nu voor het gemak maar even vanuit dat we misschien doorgaan met Rutte 4 met dezelfde partij als bij Rutte 3. Misschien is het wel helemaal anders. Nou, dat zien we dan wel. Hoe is dat voor D66, denk jij?
Nou, ik denk dat, als we gewoon kijken naar het spelletje zelf, en niet dat dat per se een goed spel is, maar als we gewoon kijken, dan heeft D66 eigenlijk best wel goed gedaan. Kijk alleen al naar, ze hebben PvdA GroenLinks geprobeerd. Ik bedoel, kijk naar het akkoord op hoofdlijnen. En dat werd natuurlijk geblokkeerd door CDA en VVD. Daarna had je Kaag die zeg maar aan de belofte hield dat als ze een motie van afkeuring kreeg, dat ze opstapt. Nou, dat heeft ze weer in april zeg maar gezegd dat ze dat zou doen. Mm-hmm. Dat ze dat wel zou weten. En kijk nu, zeg maar, ze zitten vast. En nu zet D66 weer de eerste stap. Ik denk dat dat naar de achterban echt heel goed te verkopen valt. Het enige is alleen, waar gaan we nu naartoe? En wat gaat er gebeuren? Ik heb zelf geen idee. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Moenja, welke combinatie zou jij wel graag zien? Of wat zou jij wel graag zien als uitkomst van een formatieproces?
Nou, op zich, de combinatie waar we het net over hadden met deze partijen is niet zozeer mis qua inhoud. Het is wel wat de eerste beller ook zei. Het gaat meer over de poppetjes. Ja. En ik zit vooral daarnaar te kijken, want die poppetjes bepalen wel het patroon en de manier van werken en hoe ze tot een succes komen. En het zit hem niet zozeer in de inhoudelijke programma's, even los van waar D66 dan mee komt. Mm-hmm. Dus ik zou vooral kijken naar de mensen die hier doorslaggevend in zijn en of ze de juiste daadkracht hebben die nodig is.
Bart, goedemorgen.
Hallo,
zeg het maar.
Oh, goeiedag. Ja, met Bart. Ik vind dat de huidige situatie zo die nu is gewoon door moet gaan. Want Rutte is natuurlijk gewoon ergens een man die goed overal verstand van heeft. En die foutjes die hij gemaakt heeft, nou, die zal een ander ook weer maken. Ik vind gewoon dat hij al die jaren dit land en met zo'n crisis als van corona, hoe hij dat opgelost heeft. Nou, fantastisch.
Ja, dus wat u betreft gaat hij door.
En die schreeuwlelijken langs de kant, die allemaal staan te gillen. Nou, als die het moeten gaan doen, nou, doe dan maar een grote ketting om het hek van slot, of een slot op de ketting van Nederland. Dan is het over.
Ja, dan laat u het graag bij meneer Rutte liggen, duidelijk. Dank u wel. Mick, goedemorgen. Mick? Ik denk dat Mick zijn telefoon op zijn bijrijderstoel heeft gelegd. Mick? Hallo? Nee, die luistert niet. Nou, die is eventjes iets anders aan het doen.
Die wordt geflitst.
Ja, ik hoop het niet voor hem. Ik wou bijna zeggen, dan mag de rekening naar BNR. Maar dat ga ik niet voor mijn rekening. Oké, dan gaan we zo meteen nog even verder praten met wat andere bellers. Meneer Wijsglas, wat is uw idee? Wat zou dit bijvoorbeeld gaan betekenen voor de klimaatopgave die er ligt? Hè? We zeiden al net, D66 wilde eigenlijk zo progressief mogelijk. Nou, dat wordt dan misschien wat minder progressief. Ja, dan kunnen zij toch ook wel wat plannen niet gaan uitvoeren zoals ze dat misschien liever wel zouden willen.
Ja, wat interessante vind ik dat als je kijkt naar de algemeen politieke beschouwingen van, de tijd gaat zo snel, vorige week was dat.
Ja.
Als je daarnaar kijkt, dan zie je in de Kamer toch een verandering ten goede, vind ik, in de richting van een klimaatbeleid wat er meer toe doet. Een meer progressief, als je het zo wil noemen, klimaatbeleid. En dat komt natuurlijk gewoon door de feiten in het klimaat in de wereld. Het zou gek zijn als Nederland daarbij achter zou gaan lopen. Dus ik denk dat dat nou een onderwerp is waar ze elkaar best kunnen vinden. Ook wat Rutte vorige week in die beschouwingen in de Kamer heeft gezegd over het klimaat. Ja, dat was eerlijk gezegd wel een heel ander verhaal dan ik soms tot mijn verdriet uit mijn eigen partij op dit onderwerp heb gehoord. Ja. Dus ik ben dat onderwerp, denk ik, dat het niet zulke problemen zal geven. En ik geloof dat Alina of Moeja het leenstelsel noemde. Mm-hmm. Ja, ook daar is in de Tweede Kamer uitgebreid over gesproken vorige week. En er is een overgrote meerderheid, waar de VVD niet of nog niet bij hoort, moet ik zeggen, die vindt dat het leenstelsel moet worden afgeschaft. Dus inhoudelijk zijn er vorige week in de Tweede Kamer best stappen gezet. En die moeten natuurlijk vertaald worden in een nieuw regeerakkoord. Dus wat dat betreft ben ik niet zo somber dat er geen verandering mogelijk is.
Alina?
Nou ja, even over het leenstelsel. Inderdaad, ze hebben uitgesproken dat de volgende kabinet hiermee aan de slag gaat. Maar er lag natuurlijk ook een andere motie van Marijnissen. Die ging over het echt afschaffen en samenwerken met jongeren erover. En die is dan weer niet aangenomen door de huidige coalitie. En dat vond ik toch wel betreurenswaardig, om het maar even zo te noemen.
Ja, dat is waar, maar u, als ik het mag zeggen, kunt toch niet ontkennen dat er wel op het terrein van het leenstelsel, waar andere partijen, waaronder het CDA, helemaal niks van wilden weten om dat af te schaffen, dat er wel een stap is gezet. Dus
Klopt. Je
ziet, zonder nou al die onderwerpen diepgaand te bespreken, daar hebben we nu ook geen tijd voor, je ziet toch wel in de Kamer, en dat vind ik ook interessant, dat de inhoud kwam uit de Kamer vorige week, niet uit het demissionaire kabinet, maar uit de Kamer. En ook daarom is het zo belangrijk, ik zeg het nog een keer, dat een aantal politiek leiders in de Kamer gaat zitten om de kracht van de Kamer, en dat zeg ik met volle overtuiging als oud-Kamervoorzitter, te versterken. En dat zag je ook op dit onderwerp leenstelsel. Al is het natuurlijk zo, wat Alina zegt, dat het nog verder had kunnen gaan, zeker.
Ja. Moenja, Rutte 3 is gevallen op de toeslagenaffaire. Vandaag in het nieuws dat die afhandeling nog steeds traag en complex verloopt. RTL Nieuws schrijft dat. In totaal hebben nu zo'n 4000 gedupeerden een beoordeling gehad. Dat zijn er veel minder dan gepland. Ja, stel je bent een van die toeslagenouders en je bent, ik zeg het maar even, ondiplomatiek genaaid door de staat. Hoe kijk je hier dan naar? Dat we in dezelfde constellatie waarschijnlijk doorgaan.
Nou ja, toevallig ken ik uit mijn omgeving een aantal mensen die hier heel hard door getroffen zijn. En daarin zie je ook hoe groot het gat is, hè, tussen de mensen die het veroorzaken en de mensen die er dagelijks last van onderkennen. En dat vertrouwen is natuurlijk allang al weg. En hiermee vind je het niet terug.
Nee.
Dus ik denk ook dat het gebrek aan vertrouwen wordt alleen maar groter.
Ja. Ja.
En dat is diep triest, hè? Want het zijn ook de mensen die iets verkeerds hebben gedaan, die hun excuses moeten aanbieden en vervolgens moeten corrigeren. En dan zie je dat ze op alle vlakken gewoon steken laten vallen.
Remco, goedemorgen.
Goedemorgen, met Remco.
Zeg het maar.
Ja, ik wilde even reageren op de stelling van meneer Wijsglas. Ik snap natuurlijk dat hij Rutte in bescherming neemt en hem niet afvalt. Maar ik denk dat een groot deel van Nederland wel degelijk Rutte vervangen zou willen worden. Ik denk dat de problemen waar we nu voor staan, hè, je hebt over de milieudoelstellingen die we niet halen, je hebt over de toeslagenaffaire, we hebben het over gehad, we hebben het over de zorg die in een rap tempo leegloopt. Ik denk dat we wel degelijk een kabinet nodig hebben met een sterke leider en geen manager. Daarnaast, om er even over de poppetjes door te gaan, ik denk dat het land ook behoefte heeft aan echte vakministers. En ik denk dat het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk de minister voor gezondheidszorg, meneer De Jonge. Ik denk dat het land snakt naar een Else Borst of een die er natuurlijk niet meer is. Ja. Maar bijvoorbeeld een Marcel Levy, een echte vakminister die de echte problemen in de zorg kan aanpassen. Pakken, die weet hoe de zorg werkt. En die de problemen begrijpt van de zorg.
Ja, meneer Wijsglas, het moet allemaal wat inhoudelijker. En niet beroepspolitici die van departementje naar departementje wisselen.
Ja. Ja, even kort, ik zit echt, en jullie kennen me, Iwan, niet om Rutte te beschermen. Ik geef altijd gewoon mijn mening. En ik hoor bij die vele Nederlanders die daar anders over denken. En meneer heeft gelijk dat er heel veel Nederlanders zijn die willen dat Rutte weggaat. Nou, ik denk er anders over. Dat heeft niks met beschermen te maken. Maar dat terzijde. Ja, nou, wat ik bedoel, dat ik er straks zei, dat ben ik met meneer eens. Dat nieuwe, andere ministers en staatssecretarissen moeten komen. En inderdaad, ook ministers en staatssecretarissen die vaklui zijn. Ik had, ja, als dit kabinet van deze vier partijen er komt, dan valt iemand als Marcel Levy buiten de boord. Maar buiten boord. Maar dat vond ik inderdaad een man, vind ik een man, waarvan ik ook graag had gezien dat hij minister werd, zonder de jongen nou helemaal af te vallen. Maar dat had ik goed gevonden. En zo kan je veel meer voorbeelden. Dus ik hoop dat ze een hele stevige, inhoudelijk stevige ministersploeg op dat bordes gaan zetten. Dat ben ik mee eens met meneer.
Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik vind ook dat er een ander kabinet komt. Dit is een kabinet wat heel veel ellende veroorzaakt heeft. En er gaan heel veel dingen van anderen. Ze gaan 7 miljard voor het milieu uitgooien. Terwijl dat het milieu toch heel iets anders is. Mm-hmm. En als je hier heel veel geld gaat uitgeven, en van alle landen door de lucht schreef alles heen. We krijgen Sahara zand op de auto, we krijgen de gifwolken van de vulkaanuitbarsting die komt hierheen. Dus het milieu moet je aanpakken in de bron waar het wegkomt.
Ja, duidelijk. Ja, de verbinding is een beetje slecht, maar u zegt dit kabinet moet er niet komen, want het is een beetje hetzelfde als het vorige. Dank u wel. Lars, goedemorgen. Lars, hallo.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben wel oneens eigenlijk. Ik denk dat dit kabinet ook kan blijven zitten. Het is natuurlijk een blamage hoe het gegaan is. Ik had verwacht dat ze met een week of 3-4 wel weer aan de gang waren. Maar ik denk dat er veel te veel gekeken wordt naar ministers. En hoe belangrijk is nou een minister? Natuurlijk geen belangrijk, maar is de achterban van de minister diegene die het beleid maakt?
Ja, dus we kijken te veel naar de poppetjes, zegt u. Meer naar de
inhoud. Wat bedoelt u met de achterban, de ambtenaren en de uitvoeringsorganisaties, denk ik?
Ja, dat denk ik. Een minister alleen kan het niet altijd. Die betekent ook niet alles. Maar in Nederland vinden we altijd maar meteen dat er een pop. Die eindverantwoordelijk. Maar moet je ze altijd meteen afschieten als er fouten gemaakt worden. En ja, er worden fouten gemaakt. Dat ben ik met iedereen eens. En ook heel erg. Maar het eerste kabinet moet nog geboren worden, denk ik. Of geformeerd worden waar dat niet gebeurt.
Duidelijk. Dank voor het bellen, Lars. Meneer Wijsselas, ik zie net binnenkomen dat mevrouw Kaag om 12 uur een verklaring geeft op het partijbureau van D66. Nou, ik ga u nu.
Want ze geen rekening houden met de uitzendtijden van BNR.
Ja, dat proberen we. Nou ja, dat doet ze natuurlijk. Ze wacht eerst deze uitzending af om te kijken wat u ervan vindt. Ook. En dan maakt zij een besluit. Ja. Dus dat is allemaal nog vloeibaar. Nou, dan ga ik toch even vragen, uw glazen bol. Is er een kans dat D66 zegt, nou, we gaan het niet doen, want we denken dat het toch te ingewikkeld is voor de achterban? Of gaat het er gewoon van komen?
Ik denk dat die kans er zeker is. Nee. Op dit punt nu geen voorspelling te doen.
Nee.
Ze hebben lang vergaderd gisteren. Ze waren de enige fractie die er gisteren niet uitkwam. VVD, CDA waren vrij snel klaar. Kan je ook wel voorstellen. Vanochtend hebben ze durf vergaderd. Ik weet het echt niet. Nee. En als je je verplaatst in de situatie van D66... is het hartstikke moeilijk voor ze. Ja. Mag ik nog heel kort iets zeggen over de laatste inbellen? Want dat vond ik heel interessant. Ik ben het helemaal eens met meneer dat uitvoeringsorganisaties, ambtenaren, dat er ook een nieuwe cultuur moet komen. De toeslagenaffaire, natuurlijk de ministers, ook Rutte, zijn daar politiek volledig verantwoordelijk voor. En het is terecht dat ze zijn afgetreden. Maar er zit natuurlijk ook een grote ambtelijke wolk achter. Dat hebben we gezien in de parlementaire onderzoekcommissie. Uitvoeringsorganisaties. En daar moet heel, heel veel gebeuren om dat efficiënter en vooral menselijker te maken. En dat is echt een hoofdopgave voor het nieuwe kabinet.
Duidelijk. Dank, Frans Wijsglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. En zometeen praat ik verder met mijn panel, met Alina en met Munja, over meer werken voor minder loon. Nou, dat klinkt als een topidee. Over polsbandjes in de horeca en lang verwacht. En toch gekomen? James Bond heeft No Time to Die. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Goedemorgen en welkom terug bij BNR Breekt. Tweede deel iets korter dan normaal, want zometeen om 12 uur gaan we luisteren naar Sigrid Kaag. Die gaat een verklaring geven op het kantoor van D66. Dat allemaal straks om 12 uur. In mijn panel vandaag Alina Denny Bell, voorzitter van FNV Young & United. En ook Munja Houari, zij is oprichter van Groei IT. We praten over het nieuws van de dag. We beginnen met wat coronanieuws. Waku waku. Ja, ik moet nog steeds denken aan dat spelletje met Paula Udondek en dergelijke. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat restaurant in Utrecht. Donderdagmiddag gaat de rechter uitspraak doen over het kortgeding dat zij aangespannen hadden. Het restaurant moest dinsdag dicht. Het weigert namelijk om QR-codes te controleren. Corona-toegangsbewijs. Ondanks de sluiting bleef het restaurant toch open. Werd begrip getoond. Mensen die kwamen daar protesteren, demonstreren. Er waren donaties opgehaald voor een crowdfunding. Er is al meer dan 2 ton opgehaald om dat restaurant dus te steunen. De zitting was dus vanochtend 10 uur. Donderdagmiddag vanmiddag dus uitspraak. En Alina, er komen iedere avond mensen demonstreren bij dat Waku Waku. Die willen de eigenaar steunen. Die zeggen, hoe kijk je daarnaar? Strijden zij voor grondrechten om niet mee te moeten doen aan de... Nou, ik neem maar even hun teksten over aan de QR-dictatuur, dat soort zaken.
Ik vind het eigenlijk echt bijna onbeschoft of zo. Dat je, het gaat nu om iets, een restaurant, dat kan je in principe gewoon doen. Het is niet alsof het compleet verboden is. Het heeft ook niet te maken, als je daar naar binnen gaat, met wie je bent. En al deze mensen die daar nu staan, waar was je dan voor de mensen die dan buitengesloten werden, omdat zulke restaurants niet toegankelijk zijn voor rolstoelmensen? Waar was je dan op al die concerten waar geen dove tolk was, weet je? Dat frustreert mij zo erg.
Ja.
Ja.
Dus geen begrip bij jou?
Nee, absoluut niet.
Nee. Verbaast het jou, Munja, dat Waku Waku zoveel steun krijgt?
Nou, op zich niet, hè, want je hebt heel de coronacrisis natuurlijk iedereen gezien met hun conspiracy theory. En die groep werd ook steeds groter. Dus op zich verbaast het me niet dat mensen steun betuigen. Maar ik vind het ook respectloos. Ik bedoel, we hebben de regels. Die regels zijn er niet voor niets. Die zijn er juist om ervoor te zorgen dat dit behapbaar is en grijpbaar wordt. Hoe complex de situatie ook is. Dus ja, weet je, als je wil gaan eten, of je nou bent of keert, ga je vaccineren of doe een PCR-test als je er tegen bent. En dan kan je daar zitten. Dat zijn nou eenmaal de regels.
Ja.
Dus ik vind eigenlijk een beetje, ja, volgens mij hebben die mensen niks te doen en hebben wij een groot tekort aan personeel. Dus ik zou eerder denken, joh, besteed je tijd beter.
Ja, doe een schortje om en ga lekker werken. Dat is schiet
je gemiddeld. Ja, precies. We hebben grote tekorten.
Ja, aan de andere kant, even toch proberen of je helemaal geen begrip kan hebben voor die demonstranten die dus zeggen, ja, als je dus geen QR-code hebt, om welke reden dan ook, dan kan je dus restaurants niet meer binnen, dan kan je bioscopen niet meer binnen, kan je niet naar James Bond, kan je niet meer naar allerlei andere dingen. Zij vinden, dit is een principieel iets, dit zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Heb je daar helemaal geen...
Ja, maar je hebt gewoon recht om je te laten testen. En je kan je ook vaccineren. Kijk, als je tegen vaccineren bent, dan kan je ook gewoon een test doen.
Ja.
Dus het is niet zo dat je niet de kans krijgt om niet mee te doen. Jij kiest ervoor om bij een groep te horen. Dus jouw eigen keuze.
Ja.
Ja, en als je het echt wil veranderen, stap dan naar de politiek. Ga die lobby aan. Ga concreet acties doen, weet je. Die weg is er ook. Maar zeg maar, je kan het veranderen. En dat is, zeg maar, het heeft niks te maken met iets dat je niet kan veranderen. En dat vind ik eigenlijk het meest bizarre.
Als je minder vaak een QR-code wil scannen, kan je ook een polsbandje omdoen in de horeca. Dit weekend kwam je, die kroegen natuurlijk niet binnen met die QR-code. Maar er zijn ook experimenten met polsbandjes. Na het tonen van je QR-code kan je dan toegang krijgen tot een horecagelegenheid in een bepaald gebied. En hoef je niet steeds te scannen. Alkmaar paste de methode al toe. En ook de ChristenUnie daar vindt hem prima. Maar...
Hij is nu ingevoerd, maar laten we dan hem zo uitvoeren hier lokaal dat hij voor zo weinig mogelijk onderscheid zorgt.
Ja, dat vertelde de fractieleider van de ChristenUnie in Zwolle. Gerdien Rots is dat. Vind je het een goed idee, Alina, dat je zegt van, nou, je gaat naar één punt, één centraal punt in een stad of in een dorp. Daar laat je die avond je QR-code zien. Dan krijg je zo'n polsbandje en dan kan je lekker op kroegentocht helemaal naar de kloten.
Ja, ik hoor het nu voor het eerst, maar ik denk, oh, ja, op zich. Het is ook alsof je een festivalterrein op gaat, heb je ook een polsbandje om. Het enige is, polsbandjes zijn wel moeilijk te vervalsen.
Ja.
Of makkelijk te vervalsen, maar... Als het werkt, waarom niet?
Ja, nou, ze hebben natuurlijk wel eens van die strips dat je niet lekker los kan maken en iemand anders kan geven. Vind jij dat het demissionaire kabinet trouwens vindt het ook prima als gemeenten dit gaan doen? Bandje moet dan 24 uur geldig zijn. Ik weet niet hoe dat moet. Misschien moet hij zichzelf vernietigen na 24 uur. Schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de burgemeesters. Vind jij het goed dat Grapperhaus in dit soort voorstellen meebuigt? Of is dan een beetje het hek van de dam? En wat ga je dan nog meer gedogen?
Ja, ik denk, ik vind het, ik weet niet zo goed wat ik moet vinden ook van een polsbandje. Natuurlijk zijn we allemaal all-inclusive hotels gewend om zo te werken. Maar inderdaad, het is wel fraudegevoelig. Maar ik denk dat ze gewoon een beetje mee bijgen denken van joh, we zijn al lang al blij dat dit ingevoerd is en dat het nu soort van werkt.
Mm-hmm.
Dus ik denk die flexibiliteit is prima vanuit zijn kant.
Alright, we gaan het hebben over gokken. En wel te weten, online gokken. Dit geluid kan je binnenkort de hele nacht bij je thuis horen. Uit je speakers horen tot je helemaal. Dan wil ik ook wel die casino-lucht erbij. Die Las Vegas smerige casino-hotellucht. Vanaf morgen 1 oktober mogen 10 bedrijven in Nederland online kansspelen legaal aanbieden. Ze krijgen daarvoor een vergunning van de kansspelautoriteit. Voorheen was dat nog illegaal en moest je naar allerlei schimmige buitenlandse websites als je dat wel wilde. Online gokken legaal. Dennis, zit je al te wachten met je euro's in je Ideal in je hand om daar honderden euro's uit te gaan geven?
Nee, ik ben niet zo van te gokken. Oh. De enige keer dat ik in een casino was, is om daar theater te bezoeken voor een show. Ja. Dus nee.
Nee. Moenja,
weet je wat ik erg vond?
Ja?
Ik las dit artikel en toen dacht ik, oh, ik wist niet eens dat het illegaal was. Dus dan zie je maar dat ik helemaal er ver van afsta.
Ja.
Ik had wel zoiets van, want het ging natuurlijk ook over die kwetsbare groep en hoe gaan we dat dan ervoor zorgen dat er geen grotere verslavingen komen. Mm-hmm. Ik was wel benieuwd naar een stukje toezicht. Want ik heb een zoontje van 7 en die zit op TikTok. Nou, dat mag volgens mij ook pas vanaf 12 of 18. En ik kwam er dus achter dat hij gewoon de geboortedatum dan verkeerd doet. En had een mailadres gemaakt. En denk ik, mijn god, ben je 7? Dus ik hartstikke boos natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik, als die kinderen zo slim zijn en zo digitaal vaardig en je krijgt zo meteen de kans om dit soort spelletjes te doen en je bent 15, 16 en kwetsbaar, ik maak me daar wel zorgen over.
Ja, en we weten natuurlijk, de gokindustrie is goed in het verleiden van mensen en in het maken van lekkere reclames met allemaal leuke fruitdingetjes die je oplichten als je leuke dingen doet. Dus dat baart jij wel zorgen. Was het überhaupt nodig, Alina, dat dit legaal zou worden? Want ja, je zou ook kunnen zeggen, gokken, het is misschien net als, ik zeg maar even, alcohol en roken, weten allemaal dat het misschien niet zo verstandig is. Moet je dat dan verder gaan reguleren?
Nou, het gebeurt al, hè, zeg maar, het online gokken. Ja. Het gebeurt alleen nu niet legaal. En als je het nu legaal maakt, dan kun je het ook gaan reguleren. En ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat die regulatie er komt, dat we ook binnen Nederland het kunnen reguleren, in plaats van dat er van buitenaf, zeg maar, hier allemaal dingen op afkomen.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk hetzelfde met drugs. Legaliseren, dan kun je het reguleren. Maar het is niet per se goed voor de mensen als ze toegang tot hier hebben.
Nee, ja, behandelaars inderdaad, ik zei het al, die vrezen dus voor een hoos aan gokreclames. Dus Moenja, jij moet heel erg gaan opletten met je kinderen. Je moet dus opletten met wie ze chatten. Je moet opletten met wie ze foto's delen. Je moet opletten wat ze op TikTok doen. En je moet ook nog even opletten dat ze niet per ongeluk je hele creditcard leegroven.
En dan willen de werkgevers ook nog eens dat we meer gaan werken.
Ja, daar gaan we het zo meteen over.
Hoe gaan we dit doen?
Ja. Alright. Ik weet eigenlijk niet of Thomas er al is, maar wij zouden eventjes gaan kijken zometeen wat er in zaken doen is. Nou, die is namelijk niet vandaag hier in Amsterdam. Die is ergens op locatie, dus dat gaan we zo meteen horen. Laten we dan eventjes gelijk over dat werken praten. ABVN, de werkgeversorganisatie, die zegt dat we met z'n allen meer uren moeten gaan draaien dan we nu doen. Op die manier kunnen we de personeelstekorten beter oplossen. Raymond Puts van de ABVN, die ziet in meer loon niet het ei van Columbus.
Maar we moeten niet in de valkuil stappen dat we denken dat we door stijging of extra stijging van lonen de problematiek oplossen. Daar moeten we echt andere dingen voor doen.
Ja, dus meer loon is het niet, maar meer werk is het wel. Ik hoorde al in het nieuws net om 11:30 dat de vakbonden het daar niet mee eens zijn, gek genoeg. Alina, meer werk, is dat een goed idee?
Nee.
Het is heel veel vraag naar werk, dus waarom zou je niet een paar uurtjes meer gaan werken?
Nee, het lijkt me echt het domste idee eigenlijk dat we tot nu toe hebben gehad. We zien ook onder jongeren, daar is helemaal geen bereidheid voor. Die lonen moeten omhoog. En daarbij moet ook het plezier in het werk, denk ik, ook omhoog. Maar we moeten ook eens kritisch gaan kijken naar onszelf en de arbeidsmarkt. En gaan kijken welke banen zijn nu echt van belang. Want als je op een baan werkt die misschien niet heel veel nut heeft voor onze samenleving. Nou, die persoon die kan ook ergens anders werken bijvoorbeeld.
Ja.
Maar langere werkdagen en werkuren, dat is het niet.
Nee. Moenja, jij zit in de IT. Je hebt vast ook vraag om personeel. Zou het zin hebben als mensen die voor jou werken of die met jou werken, als die allemaal een paar uurtjes per week extra gaan werken? Zou dat al helpen? Of niet echt?
Want het is een probleem voor de lange termijn. Hè. Je ziet dat de generatie van nu heel veel waarde hecht aan privé-werkbalans. Mm-hmm. Je ziet dat burn-out steeds heftiger worden. Dus ik ben bang juist als je mensen soort van vraagt of dwingt om meer uur te maken, dat je dan een probleem creëert voor op de lange termijn. Dus dan schrijven we het op. Ik vind hoge lonen ook geen oplossing, zeker niet in de IT. Want als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en wat mensen daar verdienen, het is te belachelijk voor woorden. Zo extreem hoog zijn de salarissen daar. Ik zou eerder de oplossing zoeken in die grote groep mensen die werkloos is, of die doelgroep boven de 50, die graag aan de bak wil, maar de kans niet krijgt. Want er is nog steeds sprake van heel veel arbeidsdiscriminatie. Als het gaat om leeftijden, maar die staan wel te popelen. Dus ga daar iets mee doen. Ga mensen omscholen, zij-instromers omarmen. Ik denk dat we daar veel sneller resultaat kunnen boeken dan A, lonen omhoog. Want lonen omhoog betekent ook dat de werkgevers meer moeten factureren. Dus dan hou je gewoon een bepaald probleem in stand. Mm-hmm. En B, je mensen moeten ook tijd hebben om op te laden, zodat ze het werk goed en effectief kunnen doen. Anders zijn ze er. Maar zijn ze er niet echt? Dat heeft ook weer geen toegevoegde waarde voor het werk.
Geen 60-uurige werkweek bij goede IT dus.
BNR breekt.
Met zometeen over een paar minuutjes al Thomas van Zijl. Die presenteert BNR Zaken doen, maar je bent niet hier in Amsterdam. Waar ben je, Thomas?
In Heerlen, op de Brightlands Campus. Bestaat nu 5 jaar, een bolwerk van allemaal innovativiteit. Zowel academisch als daar waar het gaat over ondernemerschap. Ja, ik sta nog een beetje uit te hijgen, want de trein reed niet en ik heb geen rijbewijs. Dus het is wonderlijk dat ik er toch ben gekomen. Hoe ik dat voor elkaar gekregen heb, nou, dat is misschien een verhaal apart. Maar goed, ik ben er onder andere om te praten met Roel Veldmeijer van de Veldmeijer Groep. Vooral bekend van de arcadehallen in binnensteden, maar toch ook zeker op vakantieparken. Die hebben geconstateerd dat er veel leegstand is in die binnensteden en kunnen daarvan profiteren. Want zij hebben nog net genoeg geld om te zeggen van hey, dat is een interessante locatie, dat moeten we dan toch maar eens overwegen. Over hoe je kunt groeien in coronatijd spreken wij zo meteen uitgebreid. Het gaat ook over AI, want we zijn hier op de Brightlands Campus en AI is een belangrijk onderdeel van de innovatieve toekomst. Dus dat komt ter sprake. Je haalt het net al aan, hè, Kaag, die dan toch goed getimed, net om 12 uur bij het begin van dit programma gaat vertellen hoe zij het voor zich ziet. En de Rekenkamer heeft becijferd hoeveel ons de coronacrisis heeft gekost. Een toelichting van een bestuurslid van de Rekenkamer hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
Ben ik toch wel benieuwd hoe je daar gekomen bent.
Ja, morgen.
Morgen? Oh, morgen. Oh, dat vind ik leuk. Ik ga doorgeven aan Nina. Alright, dankjewel Thomas. Over een paar minuutjes dus al met Zaken doen. Kijken we even wat er trending is op de socials momenteel. Ja, na 2 jaar wachten is daar dus eindelijk de nieuwe hashtag James Bond film. De intro song ingezongen door Billie Eilish. Ik zag in de bioscopen dat er nog best veel zalen zijn waar plek is. Dus mocht je willen, dan kan je nog gaan. Opmerkelijk nieuws uit Zeeland, waar veel zeeuwen een hashtag aan spenderen. Dit is een spreeuw. Die kakt de hele boel onder in Vlissingen. Bewoners zijn wanhopig, maar die vogels die laten zich niet verjagen. We zagen foto's van totaal ondergescheten vogels. Het is een beetje een bijzaak. We hebben nog overwogen om ons breekijzer eraan te wijden, maar toch maar niet gedaan. Op Twitter is ook hashtag WakuWaku weer nummer 1 trending. Vandaag dus het kort geding. Vanmiddag al de uitspraak en de formatiegesprekken. Ook hashtag nieuwe verkiezingen is dus populair. En over een minuutje of 10 hier op deze zender dus Sigrid Kaag, de leider van D66, met een verklaring. En dat gaat ongetwijfeld over wat zij in de fractie besloten hebben aangaande hun standpunt rondom het voorstel van wat meneer Remkes gedaan heeft. We gaan nog even kijken wat jullie zelf op was gevallen. Alina, jij wilde het hebben over het ministerie van VWS. Zij hebben aangekondigd dat ze geen maatregelen nemen tegen bedrijven die vaccinatiebewijzen eisen. Vind je dat raar?
Ja, want het is illegaal om dat te vragen. Het hoort bij bijzondere gegevens. En ze hebben nog geen wet ervoor aangepast. Ze hebben nog niks eraan gedaan om het legaal te maken. Mm-hmm. En ondertussen worden het wel heel veel mensen gevraagd en moet zeg maar de werknemer het maar onderling met de werkgever uitvechten. Ja, dat is toch bizar.
Ja, en welke rol zou het ministerie dan moeten spelen? Zouden ze of zou een inspectie een soort meldpunt moeten hebben waar je een klacht kan indienen als werknemer en dat zij dan eventjes naar je werkgever gaan?
Ik denk dat dat een start is, maar ze moeten gewoon gaan handhaven.
Ja. Ja. Want VWS zegt van ja, als je werkgever vraagt om een coronabewijs, dan ga je maar naar de rechter. Dat is toch ook een stap die logisch is. Als je het er ergens niet mee eens bent in ons land, ga je naar de rechter.
Ja, maar het is raar dat je als individueel werknemer dan naar de rechter moet en ook zo massaal, zeg maar. Want er zijn heel veel bedrijven die het nu vragen en dat het mag gewoon niet.
Nee, inderdaad, je zei het al, ik geloof het Ticketmaster die wil graag dat je gevaccineerd bent. Leaseplan die doet een soort morele oproep. Hoe ver vind je dat je daarin kan gaan?
Nou ja, kijk, ik denk gewoon, als je dat wil controleren, stap dan naar de politiek en zeg, maak dit mogelijk.
Ja, maak een wet. Ja.
Maak een wet.
En tot die tijd kan het niet.
Nee.
Moenja, bij Goeie IT vereis jij nog dat de mensen... ik weet überhaupt niet of er veel mensen op kantoor zijn... maar dat die gevaccineerd zijn, of zeg je, joh, lekker eigen zaak?
Nee, is echt wel eigen zaak. Ik vind het wel belangrijk als je klachten hebt dat je gewoon thuis bent... Ja. En dat je wel gewoon er open en eerlijk over bent. Maar nee, en als we evenementen hebben, dan gaan we er wel op controleren natuurlijk.
Ja, want dat moet
ook. Maar ja, individueel, ik vind het ook best wel radicaal hoor. Als je tegen je medewerker zegt, van, joh, als je het niet eens bent, moet je naar de rechter. Ik weet niet of we, dat past ook helemaal niet bij ons land.
Nee.
Dus er moet wel iets komen, iets wat het overbrugt. Misschien iets wat bij HR belegd moet worden, dat je daar wel het gesprek over aan kan gaan. Want ik merk wel bij werkgevers waar we komen, dat er een soort grimmige sfeer ontstaat. Als je dan mensen op de werkvloer hebt die voor en tegen zijn.
Ja.
En bij sommige werkgevers zeggen ze ook, laten we niet over vaccinaties praten. Dus het doet wel iets op de werkvloer. Dus ik vind het wel belangrijk dat het wel open en eerlijk met elkaar besproken kan worden. Dat men niet zo geheimzinnig hoeft te doen. Dat valt mij wel op.
Dankjewel. De laatste woorden van deze uitzending zijn van Moenja Houari, oprichter van Groei IT. En ook Alina Dennybel was bij me voorzitter van FNV Young & United. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Nina van den Dungen. Zometeen gaan we dus verder met Zaken doen met Thomas van Zel, met om 12 uur die verklaring van Sigrid Kaag. Dus blijf luisteren. Zometeen Thomas met Zaken doen en Sigrid Kaag. Nou, tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.